Gemeente, vooraf enkele mededelingen namens de kerkenraad. De collectes zijn vandaag voor de slotzang de eerste en de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing is vanmorgen uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 6, vers 45 tot en met 53. En tijdens de gisteravond gehouden vergadering van de kerkenraad met de stemgerechtigde leden zijn verkozen door de gemeente en door de kerkenraad benoemd tot ouderling de broeders G. Bosma, T. van Delen, G. H. J. Kema en A. P. Weststraten, tot evangelisatieouderling broeder G. van Hardeveld en tot diaken de broeders H. Koehoorn, C. J. Keuning en S.J. Schuurman. De broeders Bosma, Van Delen, Weststraten, Keuning en Schuurman hebben hun benoeming mogen aanvaarden. Broeder Van Hardeveld heeft bedenktijd gevraagd en de broeders Kema en Koehoorn hebben ontheffing gevraagd. De kerkenraad hoopt zich hierover te beraden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we verder gaan en zingen uit Psalm 63 en daarvan het eerste en het vierde vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, o mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. 1 en 4 uit 63. Gemeente, ook vanmorgen stellen we ons onder de tucht en de vertroosting van de heilige wet van de Heere en zingen daarna uit het derde vers van Psalm 32. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Marcus, en lezen hoofdstuk 6, vers 45 tot en met 53. Dus na de wetslezing en het zingen van Psalm 32, vers 3, Marcus 6, vers 45 tot en met 53. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voor henen te varen aan de andere zijde tegenover Bethsaida, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij aan dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee en hij was alleen op het land. En hij zag dat ze zich zeer pijnigden om het schip voort te krijgen, want de wind was hun tegen. En omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee en wilde hen voorbij gaan. En zij, ziende hem wandelen op de zee, meenden dat het een spook was en schreeuwden zeer, want ze zagen hem allen en werden ontroerd. En terstond sprak hij met hen en zei tot hen: zijt wel gemoed, ik ben het, vreest niet. En hij klom tot hen in het schip en de wind stilde. En zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf en waren verwonderd. Want ze hadden niet gelet op het wonder van de broden, want hun hart was verhard. En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genesaret en havenden aldaar. Gemeente, wij willen vandaag in de beide diensten onze aandacht geven aan die geschiedenis die we net gelezen hebben van de storm op het meer. De tekst voor de prediking van vanmorgen vinden we in het eerste gedeelte. We hebben dat net gelezen, vers 45 en dan tot en met het begin van vers 48, tot en met deze woorden, dat de Heere Jezus zag dat ze zich zeer pijnigden om het schip voort te krijgen, want de wind was hun tegen. Vooraf verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Wij doen voorbeden voor zuster T. van Donkelaar Hardeman van het Boveneind, die door een val op haar kamer een aantal ribben heeft gebroken en daarom moest worden opgenomen in het ZGV. In datzelfde ziekenhuis is ook opgenomen zuster W. Gaasbeek van Dijk uit de Engelenburg. Die is ook ten val gekomen en heeft daarbij haar heup gebroken. We denken aan broeder J. de Maar, Polster 46, die deze week voor behandeling naar het UMC zal moeten gaan. We denken aan zuster E. van Dolderen, die voor enkele weken verblijft in de herberg in Oosterbeek. We doen dankzegging voor broeder H. Rijks van de Baglaan 60, die na een geslaagde bypassoperatie vanuit het ziekenhuis van Nieuwegein nu is overgebracht naar het ZGV. En we doen ook dankzegging, maar ook voorbeden voor onze oude zuster C. de Werker, Stationsstraat 23, die weer terugkwam op Dennenhorst. En wij willen ook de broeders in het gebed gedenken van wie de namen zojuist bij de mededelingen in verband met de stemming van gisteren zijn voorgelezen. Laat ons de Heere samen zoeken in gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, zo brengt u ons met de gemeente samen in de kerk op deze zondagmorgen. En we danken u voor uw goedheid. We danken u voor uw sparende trouw. We danken u voor uw geduld, want dat moet u ook met ons hebben. Als we terugdenken aan de afgelopen week, als we de wet weer op ons hebben laten inwerken en vervolgens Psalm 32 moesten zingen. Ook vandaag vinden we reden tot schuld belijden. Dan is het een wonder van uw langmoedigheid dat we er nog zijn en dat we hier vanmorgen nog mogen zijn. U roept ons niet voor de rechterstoel. U roept ons nog naar de preekstoel, om naar het evangelie van uw genade in Jezus Christus te luisteren. Of om het beeld van de tekst van vanmorgen en van vandaag te gebruiken. U wilt ons op de levenszee nog aanspreken, terwijl wij ergens ronddobberen met ons levensschip en misschien ook wel in tegenwind moeten roeien tegen de stroom op, maar dat u dan ons wilt opzoeken en wilt aanspreken, zoals eenmaal de Heere Jezus zijn discipelen opzocht op het water. En geef ons die ervaring vandaag, Heere. We hebben dat niet verdiend, maar wat zou dat groot zijn als we mogen bemerken, geleid door uw Heilige Geest, dat er niet een dominee komt om een paar preken te houden, en dat het niet de kerkraad is die een paar diensten belegt, maar dat alles van uw werk spreekt. Dat u aandacht aan ons wilt besteden, dat u werk aan ons wilt verrichten, en dat u ook in alle omstandigheden die er kunnen zijn, precies weet wat we nodig hebben om verder te kunnen, om kracht te ontvangen. Heren, we leggen onszelf en elkaar voor u neer. Er zijn zeer vele mensen samengekomen. U kent iedereen van hoofd tot hoofd en van hart tot hart. U weet wat we meegemaakt hebben afgelopen week. U weet wat we gedaan hebben. U weet hoe we eraan toe zijn, geestelijk ook. U weet ook of er zijn met dat verlangen van de psalmdichter, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat zonder uw aanwezigheid als een dorre woestijn is. Heere, wilt u ons allen aanzien en wilt u ons die zegen schenken die we nodig hebben. We bidden dat voor hen die naar de kerk konden gaan. We bidden het ook voor hen die dat niet konden. U kent allen die op dit moment met ons meeluisteren via de moderne middelen. En we danken u ook voor die middelen. Heere, geef ook thuis te ervaren dat u aan geen tijd of plek gebonden bent. Dat u ook thuis voor de kerktelefoon uw zegen kunt schenken. En help ons dan in alles wat ons te doen staat, Heere. Want hoewel het uw dag is en u zelf wilt werken door uw geest aan onze harten, geeft u aan mensen daarbij ook verantwoordelijkheden. U roept uw knecht om te preken en u roept ons allemaal om te luisteren. En help ons daarbij, Heere. Want zonder u kunnen we niets doen. Overtuig ons daar ook van. En geef dan dat door de kracht van uw Heilige Geest zowel de mond van uw dienaar open mag gaan als ook de harten van allen die horen. En dat door uw eigen werk deze dienst en heel deze dag mag strekken tot uw eer, tot opbouw van de gemeente, tot zaligheid van zondaren. Heere, maak ons voor het eerst of opnieuw tot arme zondaren, tot bedelaars met lege handen, leeg genoeg om door u gevuld en vervuld te worden. En gedenk aan deze gemeente in wier midden we vandaag mogen voorgaan. Gedenk aan de beide broeders predikanten, u weet waar ze vandaag uw woord mogen zaaien. Wilt u hen een zegen schenken op die plaats, maar ook hier in de gemeente tot een zegen blijven stellen. We bidden voor de kerkenraad en ook voor de broeders die gisteravond gekozen zijn. Degene die hun benoeming aanvaard hebben, geef dat ze naar het woord van de psalmdichter hun ambt mogen bekleden met eer in het huis van u de Heere. Zegent u ook hen die meenden te moeten bedanken. Heren, u weet wat voor motieven daaraan ten grondslag lagen. Kerkenraad moet er nog over beslissen. Heren, wilt u hen allen wijsheid schenken. En ook die broeder gedenken die de benoeming tot ambtsdrager nog in beraad heeft. Heren, wilt u hem ook door het woord van vandaag daarbij helpen en leiden. We bidden u voor alle gemeenteleden. En daarbij zijn een aantal namen genoemd van mensen die het moeilijk hebben. En dat kan zomaar ineens in ons leven binnenkomen. Thuis zelfs ten val komen en iets breken. We bidden voor die beide zusters die daarom in het ziekenhuis werden opgenomen. Zuster Van Donkelaar en zuster Gaasbeek. Beiden op leeftijd en dit moeten ze dan nog meemaken. Heren, wilt u bij hen zijn en hen ook in de levensavond naar lichaam en ziel al het nodige schenken om Jezus wil. We bidden nu voor broeder De Maar die deze week weer naar het ziekenhuis zal moeten. Heren, hij heeft een broze gezondheid en de behandelingen gaan voort. Van tijd tot tijd is dat nodig. U bent de grote hartspecialist die ook geestelijk gezien alles kan schenken wat nodig is voor hart en leven. Wilt u hem in elk opzicht geven wat nodig is en ook geestelijk onderwijs geven in de weg van beproeving en druk. Mogen we dat ook bidden, heren, voor zuster Van Dolderen, die voor een aantal weken is opgenomen in de herberg in Oosterbeek. U kent de omstandigheden die daar aanleiding voor gaven. U kent haar kwetsbaarheid. U kent de omstandigheden. We bidden voor haar. We bidden ook voor de kinderen, heren. Geeft u zowel in de herberg als ook thuis het nodige in deze periode. Geef weer nieuwe krachten. Er staat toch in uw woord dat wie u verwachtende kracht mogen vernieuwen. Zou u dat in het omgaan met u via uw woord en het gebed ook willen bevestigen. We doen dankzegging, heren, voor broeder Rijks. En we danken u voor het feit dat de operatie die hij moest ondergaan geslaagd genoemd mag worden. Wil hem ook verder goed en nabij zijn en hem op uw tijd ook weer in zijn eigen woning thuis brengen. Mogen we ook bidden en danken voor zuster De Werker. Weliswaar weer terug in haar vertrouwde omgeving, maar op haar hoge leeftijd blijvende zorgen. Wilt u geven dat het ten tijde des avonds ondanks alles licht mag zijn. En dat ze niet alleen terug mag blikken op de jaren die u gaf, maar door genade ook vooruit mag blikken op wat u aan uw kinderen in het vooruitzicht stelt. Heren, zo leggen we dat alles voor u neer. We bidden, wees en blijf bij ons nu we ons op gaan maken om naar uw woord te gaan luisteren. Vervul ons met heilige eerbied en ontzag. Ja, met de luisterhouding van een echte discipel die zegt, Heren, spreek, want uw knecht hoort. Maak het stil in de kerk, maak het stil in ons hart. Scheld de Satan dat hij ons geen hinder doet. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil die u altijd hoort. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking zingen we nu uit Psalm 37, vers 2, vers 3 en vers 20. Stel op de Heere in alles uw betrouwen en betracht uw plicht. 2, 3 en 20 van Psalm 37. Gemeente, straks na de preek zingen we nog een keer uit Psalm 32, het vierde vers, waar de Heere onder andere zegt: ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 32 vers 4, straks na de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, wij gaan, zoals ik net al heb gezegd, vandaag in de diensten het water op. En dat is voor ons Nederlanders bekend terrein. Het is wel zo dat de ene streek van het land meer waterrijk is dan de andere. Bij ons in de omgeving van Sliedrecht zijn er misschien wel meer mensen die met water te maken hebben en die hun werk op het water hebben, als hier in Veenendaal. Maar we hebben allemaal wel eens een keer gevaren, jongens en meisjes. En we houden allemaal van zwemmen. En misschien zijn er ook wel hier in de gemeente mensen die met water of op het water hun brood verdienen, hun werk hebben. Het is in de Bijbel heel typisch dat water ook vaak de plek is waar God werkt. Dat begint eigenlijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Als we nog maar net gehoord hebben dat in het begin God hemel en aarde heeft geschapen, wordt er meteen achteraan gezegd dat daarbij de geest van God zweefde op de wateren. Een paar hoofdstukken later zien we God ook aan het werk in verband met wateren, maar dan is het weer op een hele andere manier. Niet om er het leven uit te halen, maar juist om het leven erdoor te doden. Genesis 7 en 8, het water van de zondvloed. Maar als ik weer aan een andere geschiedenis uit het Oude Testament denk, het water van de Rode Zee, daar kom je die beide elementen in één hoofdstuk tegen. God werkt daar in het leven van Israël, verlossend. Door het water heen baant hij een pad. Het is hetzelfde water wat naderhand het graf wordt van het leger van de Egyptenaren. In onze tekst is ook sprake van water. Het meer van Galilea, waarvan iedereen hier in de gemeente weet dat dat bij uitstek de plaats geweest is waar de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde en vooral in de omgang met zijn discipelen aan hen heeft gewerkt voor hun onderwijs, voor hun opleiding om straks apostel te worden. Er zijn talloze momenten in het evangelie dat we de Heere Jezus langs de oever zien lopen met die jongens of met hen op het water zien varen in een van de vissersboten en dan klinkt er onderwijs. Nou, gemeente, onderwijs hopen we vandaag ook in de prediking over Marcus 6 te ontvangen. Over discipelen op het water, over de Heere Jezus die we vanmorgen heel nadrukkelijk op de berg zien. Hij is wel in de buurt van het water, maar hij zit daar nog boven op de berg om te bidden. Onderwijs over een storm, gemeente, tegenwind. En ik ken u natuurlijk niet allemaal, ik weet uw verhaal niet, ik weet niet wat u van de week meegemaakt hebt. Maar als het nou zo zou mogen zijn dat u ook met een storm en met tegenwind in uw leven te maken hebt, dan kan de Heer het vandaag toch zo maken dat je net als de discipelen in het schip op zijn tijd mag ervaren, maar hij weet er vanaf en hij geeft in de storm ook wat nodig is. Zelfs al is het moment nog niet eens aangebroken dat ik hem over het water in de richting van mijn scheepje zie lopen. Gemeente, ook als Jezus op de berg de zijnen in het oog heeft, mogen we ook boven de preek van vanmorgen schrijven als thema de titel van dat bekende lied: scheepke onder Jezus hoede. Scheepke onder Jezus hoede. Gemeente, wij gaan eerst samen in gedachten die berg op om daar eens even samen te kijken. Vervolgens gaan we het water op om bij dat schip te kijken. En aan het eind van de preek gaan we vanaf het water nog één keer die berg op. De drie gedachten gemeente over het thema scheepke onder Jezus' hoede. We kijken op de berg, op het water en nog een keer op de berg. Ja, gemeente, ik zei dus, we gaan het water op vandaag, maar eerst moeten we een andere kant op. Want je ziet aan het begin van onze tekst twee bewegingen ontstaan. De Heere Jezus is met een heleboel mensen ergens aan de oever van dat meer van Galilea geweest. Daar heeft zich iets wonderlijks afgespeeld, vertelt het gedeelte voor onze tekst. Daar heeft hij een van zijn wonderbare spijzigingen verricht. Maar op een gegeven moment zie je dat al die mensen weggestuurd worden en dat dan de Heere Jezus zelf de berg opgaat en dat hij zijn discipelen het water opstuurt. En dat is met een heel duidelijk bevel geweest. Er staat in het begin van vers 45, hij dwong hen in het schip te gaan. En dat zijn een paar van die opmerkingen, gemeente, waarvan je zou denken, nou ja, dat kun je voor kennisgeving aannemen. Het ene verhaal wordt nu afgewisseld door het andere. Maar in die paar opmerkingen over die discipelen die het water opgaan en die schare mensen die naar huis gestuurd worden, zelfs daar ligt al evangelie in. Je komt daar vooral achter als je de versie van Marcus een keer gaat vergelijken met wat Johannes over deze geschiedenis heeft opgeschreven. Als je daar tijd voor hebt vanmiddag, kinderen, kun je het nazoeken in Johannes 6. Johannes vertelt er dan namelijk bij, Marcus die legt daar niet zo de nadruk op, wat de reactie van die mensen is geweest, die getuigen zijn geweest van dat wonder van de spijziging. Ze zijn daar helemaal enthousiast van geworden, zegt Johannes. En ze zijn er zo enthousiast van geworden, dat ze tegen elkaar zeggen, ja, maar deze man moeten we zien te krijgen als koning op de troon van Israël. Zo'n koning willen we wel hebben. En als de Heere Jezus die ontwikkeling in de gaten krijgt, heel wonderlijk zegt u misschien, maar dan gaat hij zelf op dat moment voor een anticlimax zorgen. Hij maakt niet van de gelegenheid gebruik om een of andere revolutie te ontketenen. Nee, op dit moment gaat hij de mensen naar huis sturen. De scharen gaat die kant op, de discipelen gaan het water op. En waarom doet de Heere Jezus dat? Omdat de Heere Jezus in dat enthousiasme van die mensen voor zichzelf een verzoeking voelt. De verzoeking om een greep te doen naar de macht en naar de troon buitenom die de Vader hem heeft aangewezen. Want de Vader heeft tegen de Heere Jezus gezegd, door lijden tot heerlijkheid, eerst via het kruis en dan naar de troon. En de Heere Jezus, gemeente, dat is een eerste moment waarop we u hem mogen prediken als een volkomen zaligmaker. Hij blijft ook in onze tekst, ook op dit moment, volharden in het luisteren naar zijn Vader. Hij kiest bewust om vol te houden op die weg die hem naar het kruis zal brengen. Maar als dan die mensen naar huis zijn gestuurd, en als ook de discipelen, om te voorkomen dat het enthousiasme op hen zal overslaan, het water op zijn gestuurd, moet u eens letten op wat de Heere Jezus gaat doen. En u moet zich dan eens even bedenken hoe de Heere Jezus zich op het moment dat onze tekst begint gevoeld moet hebben. Ik wil u dan om te beginnen eens even wijzen op wat er in vers 31 van Marcus 6 staat. We hebben dat niet gelezen. Dat was nog voor de geschiedenis van de wonderbare spijziging. Maar daar hoor je dat de Heere Jezus met zijn discipelen spreekt over het nemen van rust. Dat is gezien alle verwikkelingen in Markus 6 niet alleen voor de jongeren nodig geweest, maar de Heere Jezus zal daar zelf ook behoefte aan hebben gehad. Want hij is niet alleen Gods zoon, hij is ook echt en volkomen mens. Dus hij heeft met zijn discipelen op dat moment in Markus 6 al behoefte gehad om eens eventjes, mag ik het wat modern zeggen, een time-out te hebben. Maar daar krijgen ze dan weinig gelegenheid voor, want voordat ze het goed en wel in de gaten hebben, komen daar al die mensen op de Heere Jezus af en die moeten dan ook allemaal nog eens een keer eten hebben. Vervolgens ontstaat in het enthousiasme van de menigte dat moment dat de Heere Jezus weerstand moet gaan bieden aan die sterke verzoeking om mee te gaan in dat enthousiasme en om zich tot koning te laten kronen. En ik weet niet of u ervaring hebt in het weerstand bieden aan verzoekingen, maar dat is ook iets waar een mens vermoeid van kan raken. Daar komt ook nog eens bij dat we uit onze tekst begrijpen dat zo langzamerhand het eind van de dag zich aankondigt. En als het donker wordt, jongens en meisjes, nou dan wordt het tijd om naar bed te gaan. De Heere Jezus moet, als we alle gegevens op een rij zetten, als mens uitgeput geweest zijn. Nou, wat doe je nou op een moment, gemeente, als je zoiets voelt? En dan denk ik niet alleen maar als het 's avonds 10:30 is of 11:00 of 11:30 en je zegt, nou is het hoog tijd dat ik ga liggen, dat ik ga slapen. Het kan ook zijn dat je over langere tijd bijzondere inspanningen hebt gehad en bijzondere dingen waar je moe van geworden bent, misschien wel een hele tijd achter elkaar, eigenlijk te druk geweest. En je zegt, nou moet het er toch eens een keer van komen dat ik even gas terugneem en dat ik even tot mezelf kan komen. Nou gemeente, wat doe je nou in zo'n geval? Je zegt tegen elkaar, dan moeten we eens een keer een weekend uitroosteren of eens even weg met z'n allen. Of aan het eind van een drukke dag, je gaat in de hoek van de kamer zitten, je zet een mooie cd op, je gaat even ontspannen. Of je zegt tegen jezelf, ik ga vanavond maar eens vroeg liggen, kijken of ik een paar uur meer kan maken dan een normale nacht. Nou, dat is allemaal heel gewoon, gemeente, heel menselijk, we zeggen er geen kwaad woord van. Maar kijk nou eens even wat de Heere Jezus op zo'n moment in zijn leven doet. Als de Heere Jezus op zo'n punt is aangekomen, gaat hij de berg op om daar in zijn eentje contact te gaan zoeken met zijn vader. Dat is geen plicht dat hij gaat bidden tot God. Maar we merken, als we onze tekst goed beluisteren, dat is voor de Heere Jezus bijkomen, bijtanken, op adem komen, in het contact zoeken met de hemel. Want hij is de Zoon van God die zo volmaakt is afgestemd op de Vader, dat hem dat een lust is en dat hem dat kracht geeft. Gemeenschap zoeken met God. En gemeente, wij zeiden vanmorgen al een paar keer tegen elkaar, er is vandaag wat te leren, er is onderwijs te krijgen uit Markus 6. Maar leggen we ons hart en ons leven, ons geestelijk leven, dan eens eventjes naast datgene wat we van de Heere Jezus lezen. Immers, het is in het leven van een christen, van een discipel van de Heere Jezus, de bedoeling, niet alleen dat je de vergeving van zonden krijgt door het bloed van Christus, maar dat je ook in de weg van de heiligmaking op hem gaat lijken. Nou, leg daar je leven eens naast, gemeente. En dat kan best ontdekkend zijn als we ons dan moeten gaan spiegelen aan het gebedsleven van de Heere Jezus. Maar zullen we daar toch maar eens naar kijken? Hoe zit dat met mijn gebedsleven? En dan gaat het er dus niet alleen maar om, hoe vaak bid ik? Is er elke dag een moment en meerdere momenten dat ik contact zoek met de hemel? Maar nou gaat het vanuit Marcus 6 even om de vraag, en waarom doe ik dat? Bid ik nou alleen maar omdat het een gewoonte is, omdat het een goede gewoonte is, omdat het mijn plicht is om God te zoeken? Bid ik alleen maar omdat ik zo nodig iets van de Heere moet hebben? Ik roep hem aan omdat ik hem ergens voor nodig heb? Of lijk ik in zoverre op de Heere Jezus dat ik God ga zoeken omdat ik hem zelf zo graag ontmoeten wil? Omdat ik op adem kom, omdat ik geestelijk weer nieuwe kracht ontvang in het contact met God de Vader. Net als die man, weet u wel, uit Psalm 63, met wie we zingend hebben ingestemd aan het begin van deze dienst. O God, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u, niet naar iets van u, niet naar een gift van u, nee, naar uzelf. Dorsten naar u in een land dat zonder u dor en mat van droogte brandt. Dat gemeente. Psalm 63 is een van de voorbeelden uit de Bijbel die ons inderdaad kunnen leren dat het mogelijk is dat mensen zo naar God gaan verlangen. Dat ze belang krijgen bij de Heere zelf. En dat is toch wat de Heere werkt in je hart als hij zijn liefde in je hart gaat uitstorten. Dan krijg je niet alleen belang bij genade en bij vergeving en bij van alles en nog wat. En dat je een keer in de hemel wil komen. Maar belang krijgen bij God zelf. Gemeente, dat is het eerste wat we uit onze tekst, als we de Heere Jezus daarboven zien, kunnen leren. Maar nou is het ook hoog tijd natuurlijk dat we, zoals ik beloofd heb, het water opgaan. Want het is maar de ene helft van de geschiedenis die zich daarboven op die berg afspeelt, de biddende Heere Jezus. Maar tegelijkertijd, en ik zei al, dat is ergens in de nachtelijke uren, dobbert daar die boot met die discipelen rond. Ik weet niet of u dat ook gehad hebt toen u die geschiedenis als kind hoorde vertellen. Ik weet niet hoe de jonge mensen en de kinderen dat ervaren. Ik heb zelf altijd, toen ik dat voor het eerst hoorde, gedacht dat die discipelen bezig waren om helemaal lijnrecht dat hele meer van Galilea over te steken. En dat die mensen kilometers en kilometers ver het water opgevaren zijn. En dat daar uiteindelijk dan die ontmoeting met de zaligmaker tot stand komt. Maar als we alle gegevens uit de evangeliën op een rij zetten, is het dat niet geweest. Ook niet zo logisch, want wat zou de Heere Jezus nou met die discipelen hebben afgesproken toen ze het ruime sop kozen? Hij zal wel zoiets tegen hen gezegd hebben van varen jullie maar een eindje vooruit. En dan kom ik, als ik gebeden heb, wel achter jullie aan over het land. Zoiets moeten we ons dan ook voorstellen, gemeente. Ook als we de plaatsnamen vergelijken die in de verschillende evangeliën genoemd worden als eindbestemming en als vertrekpunt. Je moet het je zo voorstellen dat die discipelen op bevel van de Heere Jezus aan de noordkant van dat meer van Galilea bezig zijn geweest een bepaalde baai te ronden. Ze zijn van de ene kant en dan met een ruime bocht bezig om aan de andere kant nog steeds ten noorden van het meer te komen. En de Heere Jezus zal hen dan, zo is de oorspronkelijke afspraak, na een paar uur ontmoeten op het eindpunt van de reis. De meeste uitleggers gaan ervan uit dat die reis over het water ongeveer een kilometer of 10 moet hebben gevergd. En normaal gesproken kost dat deze vissers in hun schip een paar uur, meer niet. Alleen deze nacht gaat het anders. Ik vergelijk het weer even met de versie van Johannes, maar als je alles op een rij zet, blijken ze, nadat de nacht al ver gevorderd is, nog maar halverwege dat stuk gekomen te zijn. En inmiddels begint al het eind van de nacht zich aan te kondigen, want straks aan het eind van vers 48 horen we de vierde nachtwaken genoemd worden. Dat is de periode tussen 3 uur en 6 uur. Dan wordt het straks alweer licht in het oosten. Maar na al die nachtelijke uren zijn ze nog maar halverwege. En hoe komt dat? Vers 48 zegt het. De wind is tegen. Hoog slaan de golven op. Een ware storm vliegt over het meer. En de Heere Jezus ziet dan ook straks in vers 48... dat die discipelen aan het ploeteren zijn om vooruit te komen. Ze pijnigden zich, staat er hier. Maar het lukt niet. En gemeente, wanneer wij tot zover in onze tekst gevorderd zijn, moeten we voor één ding oppassen. En dat is dat wij op een al te gemakkelijke en goedkope manier zo'n tekst gaan toepassen. Je kan namelijk op een hele simpele manier zeggen, nou ja, de zee, dat kun je vergelijken met de levenszee. Dat schip, daar kun je elk mensenleven voor invullen. Iedereen heeft zo zijn levensscheepje. Nou, ieder mens heeft in zijn leven ook wel eens een keer met tegenwind te maken. Dat is een algemeen menselijke ervaring. Daar hoef je niet per se christelijk gereformeerd voor te zijn. Ieder mens krijgt in zijn leven tegenwind. Job zei het ook al in Job 7. De mens heeft een strijd op aarde. Nou, dan kun je dat heel simpel toepassen, gemeente. En er zijn natuurlijk ook wel voor ieder mens uit zo'n geschiedenis, als je het op dat niveau bekijkt, lessen te halen. Dat je zegt, nou ja, dan kun je leren met die discipelen hoe nietig een mens dan is in zichzelf en hoezeer hij uiteindelijk aangewezen is op de hulp en de bijstand van de Heere Jezus. Dat kan natuurlijk best een goede toepassing zijn, gemeente, ook als er misschien wel ouderen of jongeren vanmorgen in de kerk zitten die hun eigen leven overzien en die denken, nou ja, wat ik nou bereikt heb, dat heb ik allemaal zelf gedaan. Ik ben een self-made man of woman. Ik heb het allemaal mooi voor elkaar. Dat je zegt, nou, als een mens in de tegenwind komt, dan kan die heel hard tegen zichzelf oplopen. En dan kan het geestelijk heel nuttig zijn om dan te merken hoezeer je de Heere nodig hebt. Net als die jongens op het meer daar. Nou, dat is allemaal heel stichtelijk, gemeente. Misschien is het ook wel nodig voor iemand vanmorgen hier in de kerk. Maar het kan niet de toepassing van het tweede punt van de preek zijn. En om dat te ontdekken moet je nog eens een keer naar dat schip kijken. Want dit is geen gewoon schip met een aantal willekeurig geselecteerde mensen. Nee, dit is een schip vol met mensen die allemaal discipel zijn. Dit is, laten we het eens even zo zeggen, het schip der kerk, vol met volgelingen van de Heere Jezus Christus. En die mensen, die zitten in dat schip en die varen die bepaalde kant uit. Niet omdat ze zelf op dat idee gekomen zijn, maar ik ga even terug naar vers 45. Omdat ze daar opdracht voor hadden. Hij dwong hen in het schip te gaan. En hij heeft hen daarbij geboden, dat is een uitdrukkelijk bevel van de Heer Jezus, en nou moet je met dat schip die kant op, richting Bethsaida. En je hebt gezegd, ja Heer Jezus, we zullen het doen. En je bent aan boord gestapt, en je hebt de trossen losgemaakt. En je bent nog maar net aan het varen of er steekt een storm op. andere kant op waait de wind en het is een harde wind. Begrijpt u, gemeente, dat we dan ineens met een hele bijzondere aanvechting hier te maken hebben? En misschien dat juist op deze manier het u ook nog wel bekender voorkomt dan wat ik net allemaal gezegd heb over aanvechtingen in het algemeen en tegenwind en storm in het algemeen. Dat het dus ook zo kan zijn dat net op het moment dat je tegen de Heere hebt gezegd, Heere, ik wil graag doen wat u wilt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal, net op dat moment dat je in je leven die beslissing mocht nemen, nou moet de afgodendienst maar wijken en nou moet ik met al mijn kracht de Heere zoeken, want hij is het waard om gediend en om gehoorzaamd te worden. Hij is het waard dat ik naar hem luister en niet naar de wereld. Dat net op het moment dat je een taak aanvaardt in de kerk, een ambt misschien wel of een andere functie in de gemeente, die wil je daar met al je kracht voor inzetten. Je hebt daar ook in gehoord dat de Heere geroepen heeft en dat hij zegt, dan moet je die kant op varen en dan moet je je best doen in het varen naar die kant. En dat op dat moment ineens de wind gaat waaien. En het wordt ploeteren. Het wordt een hele nacht ploeteren. Zonder dat je ook maar één moment het gevoel hebt dat het opschiet. En dat je verder komt. Nou, dat is toch een aanvechting? Als je bedenkt dat er in de Bijbel van die mooie teksten staan, die dingen beloven aan mensen die God gehoorzaam zijn en die aan hem de zaak overlaten en die zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als je bedenkt wat de spreukendichter heeft gezegd, ken hem in al uw wegen en hij zal vervolgens uw paden recht maken. Dat staat er toch? Of als je met Psalm 37 hebt meegezongen vlak voor de preek, stel op de Heer in alles uw vertrouwen, betracht uw plicht en dan zal hij het zo maken dat het allemaal goed komt en dat het allemaal goed afloopt. En je hebt je plicht betracht en je hebt geprobeerd je vertrouwen op de Heere te stellen. En het is ineens windkracht 10. Toch, gemeente, is dat niet iets waar de Bijbelschrijvers vreemd van op zullen kijken. Want ik kan nu ook een heleboel voorbeelden noemen van mensen uit de Heilige Schrift die precies hetzelfde ervaren hebben. Niet alleen die discipelen hier, maar ook bepaalde psalmdichters. Neem nou zo'n man als Asaf. Een man die in zijn liederen mag zeggen dat hij graag dicht bij God is en dat hij ook niemand anders in de hemel of op de aarde verlangt te dienen dan God alleen. Maar intussen breekt hij zich het hoofd over het feit dat de goddelozen voorspoed hebben en hij zelf ziet er 's morgens al tegenop om op te staan. Je zou veel meer van dat soort voorbeelden kunnen noemen. Jeremia, Stefanus, Johannes op Patmos. Mensen die allemaal hebben gevraagd, Heere, wilt u mijn leven maar leiden en mag ik in uw dienst vruchtbaar zijn? En ze waren nog maar net begonnen of het ging stormen. Gemeente, waarom doet de Heere dat nou eigenlijk in het leven van zijn kinderen? En waarom is het trouwens zo vaak aan de orde? Want je kan een heleboel van die voorbeelden noemen en u zou in gedachten er nog veel meer bij kunnen noemen. De Bijbel staat, als je erover nadenkt, vol met mensen die juist in het gaan van Gods weg met tegenwind te maken kregen. Waarom doet God dat? Als wij de hele geschiedenis in Markus 6 even overzien en ook dat moment erbij in rekening brengen waarbij de Heere Jezus straks over het water komt aanwandelen, dan zien we dat de Heere Jezus deze geschiedenis gaat gebruiken om voor zijn discipelen als nooit tevoren zijn heerlijkheid en zijn macht en zijn majesteit te openbaren. En een van de belangrijke lessen van vanmorgen is, gemeente, dat voor het bereiken van dat doel de Heere Jezus in het leven van zijn gelovigen doorgaans tegenwind uitkiest. Maar als we dat vanmorgen zien vanuit dit gedeelte, ligt er wel een troost in opgesloten voor mensen die vanmorgen moeten zeggen: dominee, ik kan zo met die jongens meevoelen in dat schip. Ik ben ook zo'n beproefde, aangevochten discipel. Misschien mag ik u dan ter bemoediging doorgeven wat ik bij de voorbereiding van de preek vond in dat prachtige, bekende Bijbelcommentaar van Matthew Henry. Misschien heb u het thuis ook wel staan. Matthew Henry die merkt ergens in zijn verklaring van dit gedeelte op: het voelt toch heel anders aan als je als discipel in het schip met tegenwind te maken krijgt dan wanneer je dat krijgt als je Jona heet. En hopelijk begrijpt u wat Matthew Henry daarmee bedoelt. Het scheelt zo'n stuk, gemeente, of een mens als zijn leven in de storm terechtkomt mag weten: ik ben in Gods weg. En het valt niet mee op de plek en op het tijdstip waar ik me nu bevind, maar ik heb het wel van tevoren met God besproken. Dan ligt er natuurlijk ook een opdracht voor zulke discipelen in, gemeente. Want als ze vanmorgen in de kerk zijn en ze zitten midden in de storm en ze zijn moe van het roeien en ze hebben blaren op hun handen van al het geploeter, dat dan in onze tekst ook opgesloten ligt de aansporing om toch vooral door te gaan en om niet, omdat je zegt, nou ja, het is geen doen meer, maar te zeggen, laten we het roer maar omgooien en maar weer terugvaren de andere kant op. Dat is geen optie, gemeente, als de Heere Jezus niet gezegd heeft dat het mag. Liever met het bevel van Christus dus de tegenwind tegemoet dan zonder dat de Heer het gezegd heeft omdraaien. Zo moeten de discipelen, gemeente, ook in Marcus 6 maar blijven voortgaan. Maar intussen moeten we natuurlijk zeggen, dat is voor de jongens niet meegevallen. Ik noem ze steeds maar jongens, want die mensen zijn nog niet eens 20 geweest, misschien 18 of 19 jaar. Zo oud waren die discipelen nog niet toen ze discipel werden. Je zal dan maar midden op dat meer zitten. Ik weet niet of u wel eens een keer bij nacht gevaren hebt en dan moet het ook nog zo hard waaien. En het is donker en overal schuimt het en de wind giert om je hoofd en je bent al zo moe, want ze zijn al 6 of 7 of 8 uur aan het roeien en ze zien geen vooruitgang. Gemeente, dan voelt de mens zich klein, angstig en machteloos. En dan kan ook midden in de storm opeens die gedachten je aanvliegen: nou is de Heere Jezus er niet eens bij. Ze hebben al eerder een keer een storm op het meer meegemaakt. Marcus 4 vertelt ons daarover. En toen was die tenminste nog aan boord. Ze konden wel niet zeggen, we hebben het veilig land voor het oog, maar ze hadden wel zijn vader, zoon aan boord. En ze konden, toen het allemaal spannend werd en het schip vol water liep, konden ze de Heere Jezus wakker schudden en zeggen, Heere, behoud ons, want we vergaan. Maar nou is hij er niet. En ze zouden natuurlijk ook onder het roeien en onder het scheppen hebben kunnen zeggen, nou misschien weet hij er ook wel helemaal niet vanaf. De meester moest dus weten wat het ons heeft opgeleverd toen hij ons deze kant op stuurde. Weet de meester van niets, gemeente? Zit hij daar met zijn ogen gesloten en met zijn handen gevouwen op die berg te bidden en is hij onwetend van wat zijn discipelen op dit moment meemaken? Ik zei net, we gaan aan het eind van de preek nog een keer de berg op. Dan kijkt u eens even mee, gemeente, vers 48. Hoe is de Heere Jezus op de berg aan het bidden. Eigenlijk mag dat niet, jongens en meisjes, als je thuis aan het bidden bent aan tafel en je doet je ogen open en je moeder ziet het, dan zegt ze, ogen dicht onder bidden. De Heere Jezus doet het ook. En hij doet het niet omdat hij oneerbiedig is, hij doet het omdat hij zowel innig contact heeft met zijn Vader in de hemel, als met die jongeren, die discipelen op het water. En leest u het begin van vers 48, gemeente. Dwars door de storm heen. Je zou het als mens niet voor elkaar krijgen. Op een berg en dan is daar een meer en het is midden in de nacht en het stormt ook nog. Dan is het bewolkt en misschien regent het er wel bij. En die discipelen zitten toch een heel eind het water op. Maar dat er van de Heere Jezus geschreven staat en hij zag. Dat is evangelie. Overigens is dat een boodschap die op dit moment ook, stel ik mij voor tweespalt onder de prediking kan zorgen. Want de een in de kerk zegt, dominee, wat een zegen. Evangelie, Jezus ziet je dwars door de stormwind heen. Maar als je nou de Heere Jezus niet kent en als je nou ook geen genade kent en je wil dat misschien ook helemaal niet kennen, dan zou je heel anders kunnen reageren op zo'n tekst. Dan zeg je, wat is dat eigenlijk vervelend? Zelfs dwars door die stormwind heen en door die bewolking en die regen en die duisternis heen, hoe ver je dan ook weg zit en hoe je eraan toe bent, er kijkt altijd iemand mee. Een moment om je hart te toetsen, gemeente, hoe je tegenover God en tegenover de Heere Jezus staat. De een, en dat is genade, die wil graag gezien worden. Niet alleen vanwege die storm, maar ook vanwege de gesteldheid van je eigen hart. En je zegt, Heer, ik ben alleen toch niet vertrouwd, kijkt u alstublieft mee. En iemand zonder genade, die zegt, laat mij maar liever met rust. Ik wil niet elke keer ogen in mijn rug voelen. Ik wil niet dat er iemand meekijkt naar mijn levenswandel. Of als ik voor mijn beeldscherm zit. Of als ik het weekend uitga. Ik wil niet dat er iemand meeluistert als ik mijn mp3-speler opzet. Of als ik met mijn vriendinnen praat. Evangeliegemeente of niet. Maar de Heere Jezus ziet dwars door alles heen. Zijn discipelen in de storm. En als je nou discipel mag zijn, dan is dat ook een enorme troost. Psalmdichter met wie we straks gaan afsluiten, Psalm 31, die zegt, wat is dat een geweldige ervaring te mogen weten, zijn oog slaat mij in liefde gade. Maar Marcus 6 leert ons, gemeente, dat ook op die momenten dat de discipelen dat niet durven te zeggen en dat niet ervaren, dat het toch waar is. Al zien zij de Heere Jezus niet, hij zag dat ze zich zeer pijnigden. En het is pure liefde dat de Heere Jezus hen zo nauwlettend gadeslaat. Vergelijk het even met een vader en moeder met kinderen. Welke kinderen worden nou het meest in de gaten gehouden? Die kinderen die zelf het minste kunnen. Hoe jonger ze zijn, hoe meer aandacht je ervoor hebt. Je hebt een kind van een jaar, of misschien nog niet eens van een jaar, helemaal hulpeloos. Voortdurend kijkt de moeder even, hoe is het met dat kind? Zelfs al ligt het te slapen, even in de slaapkamer over de rand van de wieg. Hoe is het met mijn kind? Want hij is zo hulpeloos en zo afhankelijk en zo kwetsbaar. Gemeente, zo zorgzaam is de Heere Jezus voor de zijne. En als het nou zo is dat je vanmorgen zou moeten zeggen, ik ken hem niet. En ik ben eigenlijk geen echte discipel. Wat doe je jezelf dan tekort als je zo'n zaligmaker op een afstand houdt? En als er mensen in de kerk zijn die zeggen, ik ben altijd maar aan het twijfelen over de goedheid en over de bereidwilligheid van de Heere Jezus. Wat is dat gezien het hart van de zaligmaker? Dwaasheid, gemeente. Ziende op jezelf heb je alle reden om te twijfelen, maar ziende op de liefde van Christus is er geen enkele reden om te twijfelen. Nee, gemeente, wat zijn de discipelen van de Heere Jezus goed af? Ja, maar zegt u, uiteindelijk zitten ze dan toch maar op die schuit midden in die storm, dominee. En we gaan straks afsluiten, we voelen het eind van de preek aankomen. Maar als we straks van die discipelen afscheid nemen, zitten ze nog steeds midden in die storm. Ze zijn er voorlopig nog niet uit. Dat wordt aan discipelen ook niet beloofd, gemeente, dat de stormen in hun leven maar 5 minuten duren. Of dat ze minder storm te verwachten hebben dan mensen zonder genade. Ik kom zelf van een vissersdorp af en ik heb in mijn jeugd meermalen gezien dat bij mensen op mijn geboortedorp dat tegeltje aan de wand hing, wat misschien in Veenendaal ook wel ergens hangt. Van God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En als het gaat over dat laatste, gemeente, dat de discipelen wel, hoe lang de storm ook mag duren, wel mogen weten, het loopt uiteindelijk helemaal goed af. Kijkt u dan nog 1 keer bovenop de berg. Hij zag hen. Maar ik zei u net, het is alsof de Heere Jezus kijkt onder het bidden. Hij was immers de berg opgegaan om te bidden. En zie, dat is nou iets wat niet alleen in Markus 6 van toepassing is, maar wat ook vandaag geldt. En waar de discipelen moed uit mogen grijpen, op de berg des hemels, zit ook nu die volkomen borg en zaligmaker, die tegelijkertijd kijkt en tegelijkertijd zijn handen vouwt en van wie de Hebreeënschrijver zegt, hij leeft altijd om voor de zijnen te bidden. Nou, dan mogen er tijden zijn dat je nooit, of dat je bijna niet kunt onderscheiden waar je vaart en dat het schuimt en dat het giert en dat het stormt en je ziet het allemaal niet. Maar laat het dan vanmorgen in de prediking zo zijn dat al zie je zo weinig, je dan toch via de woordverkondiging iets van zijn stem te horen krijgt. Als was hij een misthoren die signalen uitzendt in de richting van zijn volk op zee. En wat roept hij hen toe, gemeente, vanaf de berg? Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Amen. u samen danken. Getrouwe en heilige Heere, wij danken u dat u nog onderwijs wilt geven op een dag als deze. Onderwijs voor discipelen die u de weg wijst en die u erbij zegt dat als het gaat waaien ze gewoon moeten doorvaren. Al is het pijnlijk, al wordt het ploeteren, al staan de blaren op een gegeven moment op hun handen. Maar dat u hen dan vanaf de kust gadeslaat en op uw tijd ook wilt bezoeken en uithelpen. Heere, wilt u uw discipelen bemoedigen en geven dat ze getrouw en volhardend uw weg mogen gaan. Al komt er nog zoveel tegenwind van de duivel en van de wereld en van allerlei omstandigheden en van hun eigen zondige hart. Al is het veel makkelijker om te draaien en terug te varen. Geef ons volharding, o God. En als we geen discipel zijn, en dat misschien ook wel helemaal niet willen zijn, vooral niet als we horen dat je in een storm terecht kunt komen, verbreekt dan ons hart zo door de liefde van Christus die ons werd gepredikt, dat we toch begeren aan boord van dat schip te gaan. En als er twijfelende en zoekende mensen onder ons zijn die zo graag zekerheid zouden willen hebben, maar het bij zichzelf niet vinden, Heere, wilt u ze maar leren dat ze het daar ook nooit zullen vinden, maar dat ze het moeten verwachten van die biddende borg op de berg, van die grote hoge priester die altijd leeft om door zijn genade, biddend en dankend, een volk zalig te maken. Heere, wilt u onze dank aanvaarden voor wat u gaf in spreken en luisteren. Wilt u met ons gaan als we straks uiteen gaan. Bewaar ons dan ook op onze wegen naar huis en breng ons vanmiddag in de tweede dienst weer in alle trouw samen om opnieuw onderwezen te worden uit uw heilig woord. Vergeef het zondige, zegen het uwe, hoor ons om Jezus wil die u altijd hoort. Amen. Nadat de collecten zijn gehouden, zingen we onze slotzang uit Psalm 31, vers 18 en 17. Geliefde gemeente, ontvang met biddende harten de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.